Gemeente, oudejaarsavond, dan zijn we altijd een beetje geneigd tot een wat, ja, weemoedige stemming. Je kijkt terug in het jaar wat gepasseerd is en je denkt dat komt niet meer terug. Je hebt het gevoel dat als je dierbaren hebt achtergelaten in het graf, dat er ook een bepaald tijdvak wordt afgelegd, dat het ook dan voorbij is ergens. Gevoelsmatig ligt het allemaal heel kwetsbaar bij de oudejaarsavond. Ik denk toch dat we als gemeente, als christen, ons niet mogen laten meeslepen door sentimenten en alleen ons laten drijven op gevoelens. Dat mag ook wel in zekere zin, je bent mens. Maar als christen weten we toch meer. En heb je toch meer dan een oudejaarsavondstemming? Dan weet je ook heel duidelijk vanuit de Heilige Schriften dat de kortheid van het leven een bepaalde geestelijke lading heeft. En dat je daar wat mee moet doen, dat dit je wat te zeggen heeft. De oudejaarsavond is heel vaak een prediking van het einde van je leven ook. Nou, dat juist zo gezongen. Je weet hoe kort mijn leven is. En dat is geen kwestie van, nou ja, het is nou eenmaal zo, maar dat heeft voor een bepaalde duiding toch. Met name vanuit Psalm 90, de bekende oudejaarsavondpsalm, aangaande de dagen van onze jaren, waarin zijn 70 jaar of zo we zeer sterk zijn 80 jaar. En het meeste van die is moeite en verdriet. Het wordt snel afgesneden. En wij vliegen daarheen. En vliegen de vaart. Nou, dat is één, dat weten wij vanuit de Heilige Schrift. De kortheid van het leven is een gegeven. En is duidelijk een onderdeel van de Bijbelse boodschap. En daarnaast weet de christen dat er na dit leven nog wat is. Dat er na dit leven nog een leven zal zijn. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En bovendien, na deze gegevens, hebben we als christen toch weet ook van de komst van de Heer Jezus Christus. En dat zijn komst heel dichtbij is. Dat is een van de wezenlijke elementen van de Bijbelse verkondiging. De tijd is voor het kort. Hij is dichtbij. O, zo dichtbij. Zoals de klok langzaam schuift richting van 12 uur, zo de wereldklok, het einde aller dingen is nabij. Wees dan nuchter en waakt in de gebeden. Nou, dingen. Oudejaarsavondstemming, oké. Daar ben je mens voor. Maar de kortheid van leven heeft een bepaalde Bijbelse duiding. En bepaalt ook het feit dat er na het leven nog een leven is. En dat daardoorheen de komst van Christus wordt ingewacht door de christelijke gemeente. Dat is nogal wat. Zo snel als de dagen, de weken, de maanden, het jaar voorbij gegaan is. Zo ons leven. Dat gaat zo snel. Zo snel als de uren, dagen, maanden, jaren gaan, zo snel gaat de wereldtijd. Zo dichtbij de laatste dag. Toen november was, dan dachten we nou, december. Dat ligt nog helemaal voor ons. Krijg de kersttijd, een oud nieuw, de jaarwisseling. Dat lijkt dan nog zo'n tijd niet waar, maar het is onverwacht. Oudejaarsavond. Zomaar in één keer. Geloven wij dat het zo onverwacht, maar die onverwacht, de laatste dag zal zijn. De jongste dag. Ja, zo snel gaat het. Maranatha. Maranatha. De Heere komt. Of als bede gehoord. Kom, Heer. En er staat ook een heel ernstige vermaning bij. Die ik ooit lang geleden gepreekt heb. Hier in Rotterdam en als kandidaat. Ik zou het nog niet durven. Maranatha. Wie Jezus Christus niet lief heeft, die zei een vervloeking. Zal het voorlopig niet meer durven. Wat is dat? Dat is de spanning van Maranatha. Wie hem dan niet lief heeft, is een vervloeking. Wordt vervloekt eigenlijk. Dan heb je de spanning van die laatste tijd en van de laatste dag ook. En Paulus is hier met name voortdurend sterk onder de indruk. Al zijn brieven zijn daar min of meer door gestempeld. Hij is heel dichtbij. Heel dichtbij. En ja, dan zijn er de bekende tegenwerpingen. Ik kan ze nog wel even verwoorden van, ja, we wachten al zo lang, maar het is er nog lang niet, blijkbaar, die laatste dag. Maar u weet toch, dat de Heere niet rekent met onze kalender. 1000 jaren zijn voor de Heer als één dag. De Heer rekent anders. Voor ons geldt, waakt. Want iedere dag kan er zijn het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel. En dat geldt voor ons, gij dan, zijt ook gij bereid. Want in welk uur gij het niet meent. Gij het niet meent. Wij menen te kunnen rekenen met onze eigen tijdschema's, tijdsindelen. Die zeggen, ja wacht even, dan moet dit nog gebeuren, dat nog gebeuren. Israël bijvoorbeeld, lieve beste mensen, ook dat is niet onderworpen aan de wetten van de logica. Zelfs dat kan een enkel moment vervuld worden. En dan is Jezus daar. Gelooft u dat hij vanavond komen kan? En zijn we dan bereid? Zoals weet u wel, zondagavond. Nu laat de Heer u dicht gaan in vrede. Naar uw woord. Bereid zijn. Ja, dat heeft alles te maken met je instelling en met je opstelling. En daarover heeft Paulus hier in deze brief de ander te zeggen. Met name in 1 Korinthe 7. Paulus is daar zo in de oudejaarsavondstemming. De avondklok van de wereldtijd is bijna 12 uur voor hem. De toekomst van de Heer is heel dichtbij. Hij komt om de aarde te richten. Wat Paulus zegt, dan moet je niet schrikken. Nou ja, je mag wel een beetje schrikken. Wat Paulus zegt, voor sommige christenen, is het beter niet te trouwen. Merkwaardig, hè? Ja, zegt hij, was natuurlijk zelf alleengaand, alleenstaand. Ja. Maar zijn leven en zijn dienst is helemaal ook in het teken van de heel nabije verwachting van Jezus Christus. En zo spreekt hij ook de gemeente aan. Voor sommige christenen kan het beter zijn. Dan kunnen ze zich helemaal wijden aan de dienst van de Heer. Want er is eigenlijk geen tijd om te trouwen. Dat klinkt vreemd voor ons. Ja, ik snap dat wel. Dat klinkt toch vreemd voor mezelf. Maar u moet horen dat Paulus zo bezet is met die heel nabije komst van de Heer Jezus Christus, dat hij zegt, laten we doen wat we kunnen. Laten we alles in het werk stellen om bereid te zijn en de gemeente ook bereid te maken, want het komt eraan. tot het gospel. Dat bereid zijn. Of oud-testamentisch, de lenden omgord, de voeten geschoeid. Ja, daar sta je van te kijken. Maar dit was de instelling en de opstelling van de apostel Paulus ten aanzien van de nabij verwachting van de Heer Jezus Christus, wolken van de hemel. Ja, komt dit toch niet een beetje wel onvriendelijk over enzovoort? Of zitten we hier misschien toch een beetje dicht bij de Romeinse celibaatsgedachte? Je kunt maar beter niet getrouwd zijn. Dan kun je helemaal wijden aan de dienst van God. Ja, misschien is het wel zo. Ik ga graag tegen de gangbare trend in, dat weet u. Misschien is het ook wel zo. Mijn mentor Dominee Tucker was niet getrouwd. En hij was al 63 toen ik vicaris bij hem was. En op zekere avond trouwde hij mij toe dat hij vaak zo eenzaam was. En hij zegt van der Sluis: het is de grootste fout geweest in mijn leven dat ik niet getrouwd ben. Maar weet je, ik wou graag heel mijn leven wijden aan dienst van God. Dat was ook L. Tucker helemaal uit intro. Ja. Op zich een goede intentie. Eigenlijk bedoelt Paulus dat wel. Je kunt ook wel gelijk die celibaatsgedachte in de prullenband gooien. Maar wacht even. Wacht even. Er zit best iets in van het Paulinische. Gebruik heel de tijd en alle aandacht voor de gemeente, want de bruid moet bereid zijn als de bruidegom komt. Dat zit. Maar het komt bevreemdend voor ons over, uiteraard. Maar dan geeft Paulus een verklaring. Maar dit zeg ik, broeders. Dit bedoel ik, broeders en zusters. Dat de tijd voorts kort. Hij zegt geen kwaad woord van het huwelijk. Want heel dat hoofdstuk 7 gaat over het huwelijk. En dan geeft hij prachtige gedachten. En ook de Efeze brief, ik nog met u hoop te behandelen, ten aanzien van het huwelijk, is ook van Paulus. Dus geen misverstand die daar gaande. Maar hij zegt het zo, mogelijk. Ik zeg het allemaal zo expres, opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende. Weinig aandacht voor. Nee. Geen verwaarlozing. En je mag ook voor vrouwen hier dus invullen mannen. Die mannen hebben. Je hebt natuurlijk deze volgorde vanwege de toenmalige vrouw gedachte. Die nog geldt. Die nog geldt. Maar doe maar. Vul ook maar even in. Die mannen hebben als niet hebbende. Ja. Wat bedoelt die man toch? Nou dit. Hij zegt, de tijd is zo kort. En ook voor jullie. Ook voor de weten. Het is bijna 12 uur. En alle dingen. Dus een trouwdag eigenlijk zou er met hem beginnen. Is dat? Laatst op de catechisatie behandelen wij de leven van de laatste dingen. En de nabije wederkomst van de Heer Jezus. En toen zei een vriendelijke catechisant van 18 jaar. Ik zou nog zo graag eerst trouw en kinderen krijgen. Ja, lieve kind, dat heb ik wel. Dat heb ik wel. Maar snap u? Ja. Wat betekent dit nou? Hè? Nou, zegt Paulus, dan toch met zoveel woorden in hoofdstuk 7. Als je dan getrouwd bent, dat is best. Maar ik zeg dit zo nadrukkelijk, dat je daardoor niet helemaal in beslag genomen gaat worden. Als je getrouwd bent, uitstekend, En nogmaals, daar zag hij prachtige dingen over. Het geheim daarvan is Christus en zijn gemeente. Heel goed. Maar laat je niet helemaal absorberen door je huwelijk. Laat je helemaal in beslag worden door je gezin. Door gezinszorgen. Dat hoort bij een huwelijk toch doorgaans. Je kunt in beslag genomen worden door je gezin en de zorgen om je gezin. Dat je zou vergeten dat de tijd kort is. Dat je geen tijd meer hebt. Als je huwelijk het een en al is. Of je gezin vraagt alle aandacht. Dan is er duidelijk iets fout. En als je gezin je een en al is. Als de kinderen maar terechtkomen. Je een en je al. Dan is er duidelijk iets mis. Dat is niet christelijk. Dat is werelds. Dat bedoelt Paulus. De korte tijd die ons nog rest, brengt alles onder de hoogspanning van de aankomende komst van de Heer. Zijn voetstappen worden gehoord. Dan moet je goed luisteren. Dan hoor je hem komen. Nee jongens, laat maar liggen die dingen allemaal, want hij komt eraan. Doe de deur maar open vast. Ja, zo eigenlijk. Dat is de sfeer waarin Paulus hier de situatie van de gemeente tekent. En daarom kan ons korte leven nooit een afgeslotenheid zijn op zichzelf. Dat je zo opgaat in je huwelijk en in je gezin en in het alledaagse leven, dat ze zeggen dat het geslotenheid wordt. Of soms een stuk zelfvoldaanheid. Je vindt daar je leven in. Ja, dat is je leven eigenlijk. Voor je vrouw, voor je kinderen, als God geeft. Voor je man, voor je kind, als God die geeft. Dat is mijn leven. En dat lijkt dan zo plausibel, hè? Je helemaal inzetten. Nee, zegt Paulus, niet goed. Dat is niet goed. Als je daarin blijft steken. Want de tijd is kort. Heel kort. Hij komt eraan. Wat doet hij nou? Hij gaat het huwelijksleven en het gezinsleven betrekkelijk maken. Door het heel nieuwe van de Heer Jezus Christus die gezegd heeft, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Laat ik maar eenvoudig zo zeggen. Je mag erin opgaan. Je kan het nog zo goed hebben, je kan nog zo goed huwelijk hebben. En je kan nog zo fijn zijn, maar je mag erin opgaan. Je kunt nog zo bezorgd zijn over je vrouw, over je man, over je kinderen. Maar je mag erin opgaan. Dan mag je niet in blijven steken. Dat bedoelt Paulus. Die vrouwen hebben als niet-hebbende. Die mannen hebben, kinderen hebben, als niet hebben. Wat er ook komt, hij komt eraan. Immers, de bruidsgemeente wacht met intens verlangen op de komst van de bruidegom. En ons huwelijk zal dan optimaal zijn, als wij de Heere lief hebben boven alles. Zo de man, zo de vrouw. Ik hou heel veel van, maar ik hou nog meer van de Heere Jezus. Kijk eens. Er is kramp weg. Er is een stuk ontspannenheid. En het einddoel, verder dan je huwelijk of je gezin, dat ligt daar waar Hij aankomt. Kijk, zo heeft ons huwelijk in ons leven een openheid naar de Heere en naar zijn komst. Dat is niet afgesloten, toegesloten. En voor als de Heer op de was komt en je zegt, oh sorry Heer, maar ik ben goed hoor. aan mijn kinderen denken. Ik heb dat eerder gehoord, weet u wel? De nodiging voor de grote bruiloft van het avondmaal. Ga ze maar nodigen. Ik ben geëxcuseerd, toch? Want ik heb een vrouw getrouwd. Had je hetzelfde? Vond u dat bedoeld, Paulus? Dat Jezus toen gezegd heeft, dat trekt Paulus je door in de verwachting van de spoedige komst van de Heer Jezus Christus. De tijd is kort. Het is zo 12:00. Daar waar we nog trouwen, nog ten huwelijk geven, dat komt eraan. Die tijd, die eeuwigheid, waarin het allemaal voorbij zal zijn, dat wordt niet getrouwd, wordt niet ten huwelijk gegeven. Dat heeft eigenlijk het overwicht hier bij Paulus. En dat dient zo te zijn, gemeente, bij jullie. En als je zo niet dichtbij leeft, zo nabij leven niet hebt, is het niet goed met je. Wat dacht van Paulus? Nou, één ding weet ik wel, dat allerlei burgerlijkheid van de gemeente, dat verdwijnt bij Paulus als sneeuw voor de zon. De gemeente is bij hem echt een bruidsgemeente. Die de bruidegom verwacht. Met een groot verlangen. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Eeuwig hem ten eigendom. Dan kun je heerlijk zingen als het gelijk is in je huiskamer. Je vrouw en kinderen. Dan meen je het. Meen je het. Ik hou heel veel van jou. Maar als hij komt, dan ben ik weg hoor. Dit. Lieve gemeente, voel je nou hoe tere dingen liggen? Dat is toch de liefde? Dat is de liefde. Dat is de liefde. Oudejaarsavond. De tijd is voor het kort. De bruidegom komt. Gaat uit tegemoet. En zullen we dan wijs zijn? Of dwaas? Wie waren de dwazen die niet gereed waren? Ze waren wel op weg. Ze waren lid van de gemeente. Van belijdenis gedaan. Ze waren nog afdrager ook. Ze hadden een lampje bij zich. Maar te weinig olie. Te weinig olie. Dwaas. En dan zegt de Heer Jezus niet van, je moet je excuseren, want ze hebben zo hun best gedaan. Maar ja, dat er nog te weinig olie was, ach ja, dat kan zo gaan natuurlijk. Het zal een beetje wijzer moeten wezen, nee, een dwaas. Weer een van twee, hè? Dwaas of wijs, leven of dood. Dat is de schrift. Oudejaarsavond, het is voor het kort. Bruidegom komt. Als het er werkelijk op aankomt, gemeente, zouden wij innerlijk dan los zijn van het dierbaarst tot deze wereld? Dat is de vraag. Ja. Ja, dominee, daar heb je genade dan voor nodig om dat zo te bekijken. Ja, dat zijn goed. Maar wie excuseert u als u die genade nu niet hebt? Ja, ik spreek alleen maar Paulus nog. Want de tijd is voortkort. Omdat de Heere toch de eerste plaats moet hebben in je leven. Ja, daar kun je naar alle kanten wenden of keren, maar dat is toch zo? En als hij niet de eerste plaats in je leven, dan wordt het geen nieuwjaar. Wordt echt geen nieuwjaar. Zo ligt het. En we gaan van oud naar nieuw. Maar we zijn er nogal niet tegenwoordig voor ongelukken. Van oud naar nieuw. Nogal wat vuurwerk. Maar het vuur van de liefde. Kijk gemeente, niet het jaar dat achter ligt. En niet het korte leven dat voor ons is, langer of korter, dat weet niemand. Is bepalend voor ons. Wat is wel bepalend? Die grote eeuwigheid. Die is bepaald. Oudejaarsavondstemming, stemming bepaald door wat geweest is, wat voorbij is, wat je verloren hebt, wat je gekregen hebt. Is dat bepalend voor je oudejaarsavondstemming? Of ga je rekenen van, nou ja, ik ben nu nog pas 20, ik heb nog 50, 60 jaar. Ik ben 60, ik heb misschien nog wel 20, 30 jaar. Is dat bepaald voor je oudejaarsavondstemming? Of is dat, ik zeg wel een beetje ouderwets hoor, die grote eeuwigheid die aanstaande is. Na 12 uur, in de nacht. De eeuwigheid begint altijd in de nacht. Als je ogen slaat. Goed, toch? O, zeker het is goed te verstaan als je treurt het verlies van geliefden in het jaar. En dan mag je om treuren, je mag verdrietig zijn. Tranen zijn voor een christen niet verboden. Als er allerlei verdrietige dingen gepasseerd zijn dit jaar. En je relaties. Op andere manieren. Mag je echt verdrietig zijn. Een christen is geen stoïcijn. Die onbewogen blijft te midden van. Je mag verdrietig zijn. De kortste tekst uit de Bijbel. En Jezus weende. Maar het mag ons niet beheersen. Het mag je leven niet bepalen. Het mag je niet stempelen. Vandaar dat Paulus zegt, en die wenen als niet-wenende. Dat mag vanavond niet het een en al zijn. En nooit. Immers, de tijd is voor het kort. En dan gaat het om. Dan zal God alle tranen van de ogen afwissen. En als je nou verdrietig bent, dan vul dan maar in. Er kan best heel wat wezen, dan mag ik best huilen hoor. En Jezus weende. Maar heeft dat dan helemaal je in beslag genomen? Of dat wat komt, eens zal alle tranen van de ogen afgewist worden. Bepaalt dat je leven? En trouwens nog wat, gemeente, nog wat. En dat mag ook aan de orde komen vanavond. Wenen. Kennen wij het wenen over de zonde? Ja, zoals ik zeg. En kennen wij het wenen over de onbekeerlijkheid van ons hart? En kennen wij het wenen op het verfleven van de Heere vaak? Dat noemt de Bijbel een droefheid naar God. Die tenslotte de goede kant op gaat. Die onberouwelijke bekeren werkt tot zaligheid. Maar de droefheid naar de wereld werkt de dood. Wenen. Jawel. Dat gaan we niet wegduiven. Veel rampen zijn des vrome lots. En wij moeten door veel verdrukking ingaan in het koninkrijk der hemelen. Je weet het wel. Maar dan als droevig, doch altijd blij. Zijn. Die wenen als niet wenende. Ken je dat geheim? Als droevig, doch altijd blij. En dan staat er, en af en toe is blij, droevig en altijd blij. De ondertoon in je ziel is de blijdschap in God, als een christen. Dat is met een traan in je oog en een glimlach op je gezicht. Dat is een kind, hè, wat door zijn tranen heen kan lachen. Ik kan alleen een kind, maar zo mooi. Maar zo'n kind van God. En die weet, als niet wenende, een glimlach door de tranen heen. Zo kan ik Oudejaarsavond vieren. Want de Heere komt, die mij alles is. En ze kunnen me veel afnemen hier, maar hem kunnen ze me nooit meer afnemen. Want ik ben de zijne. Dat is ook Paulus. En niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Kijk. Zullen we dan op de Oudejaarsavond blij zijn over al het goede wat we gekregen hebben? Laten we het ook eens een keertje noemen. Er zijn zoveel goede dingen die we gekregen hebben. Zoveel zegening die we gekregen hebben. Ja, toch zeker. Ik wel hoor. Jawel. Maar ook dat getemperd. Ook dat getemperd. En die blij zijn als niet blij zijn. Merkwaardig. Blijdschap mag er zijn. Ik weet wel, de Satan die stelt soms zo voor dat echt geestelijk leven al somber is. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Het is zelfs zo dat alleen het kind van God echt kan genieten van de vele goede dingen van de zon. Alleen een kind van God kan een echte optimale levensgenieter zijn. Voeder van zijn God en Vader. Zouden niet weten het goede te waarderen uit de hand van God. Maar het is allemaal voor een korte tijd. En in een korte tijd. Wat binnenkort komt, zegt Paulus, dat gaat dan ver bovenuit. Eeuwige vreugde zal op hun hoofden wezen. Goeiedag. Ja, dat is een goede dag. En dan snap ik het een beetje. Als blij zijnde. Die blij zijn als niet blij zijn. Want er komt nog veel en veel en veel meer. Eeuwige vreugde. Als de Heere komt trouwens ook in je hart. Ja, dan gaat er al zo ver bovenuit. Bovenal de blijdschap en goede dingen die je krijgt van God. Als de Heere in je hart komt, als de Heere zelf in je hart komt. Nou, dan ga je toch zeggen. Wat blijdschap smaakt mijn God. Wanneer ik voortkniel. Blijdschap in God is zo uniek, is zo bijzonder. Dat je soms zeggen, nou dan mogen ze alles van me houden hoor. Als ik dat heb. Nou dan ben je echt niet onverschillig. Maar dan zeg je Paulus nou. die blij zijn of niet blij zijn. Als Gods vriendelijk aangezicht over je ligt, dan is de vrolijkheid dan licht. Die houdt over sombere mensen. Maar dat ben je kennelijk niet verkeerd hoor. Oh, die uitbundigheid. Vrolijkheid in het licht. Als blij zijnde. Blij zijn of niet blij zijnde. Want dat is het eigenlijk pas helemaal. De zoetheid van Gods genade in je ziel. Dan zingen we in God verblijf. Aan hem gewijd, ons heren wegen. Heb je deze blijdschap geproefd, gemeente? Dit jaar. Met name onder de prediking. Avondmaalsbediening. Of God thuis, als je voor de heren je hart opent. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. En dan zingen ze in God verblijft. Ik vraag wat u mee gaat zingen. Want dan begrijp je het. En die blij zijn als niet blij zijn. Blij, jawel. Overal het goede, het achterliggende jaar. Maar getemperd. Immers straks. En dat is heel binnenkort hoor, straks. Zal ons blijdschap onbepaald, onbegrensd, door het licht dat van zijn inzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Hij dat komt eraan. Hij komt eraan. Als blij zijn. Niet blij zijn, als niet blij zijn. Want dat moet nog komen. Straks zal het oude voorbij gegaan. Zal alles nieuw zijn geworden. En als een kind van God thuis. Bij zijn Jezus. Die gij niet gezien hebt. En nochtans lief hebt. In wie gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ken u het boek van Martin Lloyd-Jones? Unspeakable joy, onuitsprekelijke vreugde. Dit. We zijn sobere Calvinisten, maar met het oog hierop hoor, omdat we inwachten de volmaaktheid van straks. De tijd is voortkort. Dit zeg ik broeders, je moet me niet verkeerd verstaan over die vrouwen enzovoorts, omdat de tijd kort is. Al het achter ons liggende wordt getemperd en beheerst door het komende nieuwe. Is dat ons leven geweest? In het achterliggende jaar. Ook in het dagelijkse dag. Als je al iedere dag bezig bent, zo'n bezige bij, is dat toch je leven geweest? Hij komt eraan. En die kopen als niet bezittende. Je hebt eigendom verdiend. Zoveel mogelijk verdiend. Je kapitaal vermeerderd als dat verkoopt. Maar het belangrijkste is dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Kijk. Dan kun je dus een keer failliet gaan. Hij blijft eigendom van Christus, hoor. Ik kan het nog sterker zeggen. Je wordt alleen het eigendom van Christus als je failliet gaat. Dan snap je me wel. Dat kan niemand me afnemen. Zijn we zo bezig geweest. En die kopen als niet bezittende. Zijn we bereid, gemeente, de hamer, de montagesleutel, maar op. Het lesmateriaal. De toets op keyboard van je computer. Onmiddellijk te verwisselen. Voor de gouden harp hierboven. Leg maar neer dat materiaal. Dat is de gouden harp. Maar dit zeg ik. Dat het tijd voor is kort. Zijn we bereid onze plaats op school, jonge mensen? Op je plaats aan het aanrecht keuken. Ogenblikkelijk te verwisselen. Voor die grote troon van Jezus. Maar dan mag je ja zeggen. Of is nee. Maar dit zeg ik, broeders. Dat de tijd voor het kort is. Zijn we bereid al onze bezittingen te verwisselen? Voor de palmtak van de overwinning. En zijn we bereid onze snelwegen en je digitale snelweg te verwisselen voor de staten van goud? Ja, ik kan voor u niet antwoorden. Maar dit zeg ik, broeders, dat het tijd voor het kort is. Opdat ook die kopen zouden zijn als niet-bezittende. Niet-bezittende. Zet je niet aan vast, hè? Omdat je vast aan de zalig maakt. Die je zaligheid is. Voel je nou wel hoe tere dingen liggen? En die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Kijk, je mag de wereld gebruiken als je dienaar, zegt Calvin. Maar ze is niet je meester. Psalm 8 zingt zo mooi dat God het alles onder de voeten gezet heeft. De positie van de mens. Heeft alles onder zijn voeten gezet. Maar haar dan ook. Onder je voeten. En laat niet naar je hoofd stijgen. En laat je het niet boven je hoofd groeien. Onder je voeten. Calvin zegt, we mogen de dingen van deze wereld gebruiken. In zoverre zij onze hoop naar de hemel. Nee, in zoverre zij onze loop naar de hemel niet hinderen. Ja? Voor zij onze loop naar de hemel niet hinderen. Dat is Calvin. Immers de tijd is voor het kort. Of zoals Paulus tenslotte argumenteert, want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De gedaante. Zoals die zich aan ons voordoet. Ook de glitter en het geschitter gaat voorbij. Als je in de Rijn de trein zit, dan glijdt het zo van je voorbij. Het is voorbij voor je er eigen hebt. Je kijkt nog even, het is alweer weg. Of een schaduw van een wolk over de straat. En die is alweer weg. Een klein kind probeert het te pakken, die schaduw. Het is al weg. Nou, dat bedoelt Paulus. De gedaanverisse wereld gaat voorbij. Zoals de wind strijkt door de bomen, de golvende beweging zomers. Het is voorbij. Of een lichtende meteoor langs de hemel. En je kijkt. En het is weer voorbij. Dat bedoelt hij. Maar dit zijn broeders. Dat de tijd voortskort is. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Oudersavond. Ook dit jaar van onze genade. Het gaat voorbij. Nog even, het is voorbij. Ja, dan moet toch die vraag stellen. Bent u nog onbekeerd? Ben je nog onbekeerd? Dan is heel dat jaar verspild. En al die jaren daarvoor verspild. Dat is erg. En uw tijd is al zo kort. En uw dagen zijn geteld. Het aantal zondagen, preken zijn geteld. De tijd is voorzichtig. Wat hebben we ermee gedaan? Gewoekerd. Als gaven van de Heer. We hebben gezegd. Nou nee, dat u een strenge Heer bent. Het maar begraven. Nou, een beetje genoten van het leven zo. Door lekker raak zo. En dan komt de Heer. En dan zeg ik, heb je gedaan. Dan mijn zegening. Heb je gewoekerd. Heb je het recht opgebracht? En moet je dan met lege handen staan? Ik las ergens. Welke waarde zouden zij die in de hel zijn, nu aan de tijd hechten? Zij die in de hel zijn. Mag ik nog zeggen, in de bondsgemeente vandaag? Ja. Wat zouden ze het waarderen als ze nog 5 uur tijd hadden? 5 uur de tijd kregen. Om God aan te roepen. En zijn genade aan te nemen. Snap je het? Ik denk, zegt die schrijver, dat de herinnering aan die tijd, toen nog in leven was, dat die herinnering de brandstof is voor de vlam. En een worm die niet stift. Bereid zijn. Dat is met je instelling en je opstelling, hier en nu. Wel, u zoekt de Heere dan terwijl hij te vinden is. Hij roept hem aan terwijl hij nabij is. Hij is op hoorafstand. De Heer is nabij. Zoek de Heere dan. En weet dat hij een hoorhand gebed is. En wat zal het dan goed zijn? In de nacht van oud opnieuw. Om nabij God te zijn. In Jezus Christus. Ik nodig, kom.